Van harte welkom. Dit is Robuust, de wijnpodcast, aflevering nummer 5. En ik ben naar Den Haag afgereisd. Daar ben ik bij Niels van Latem, bij hem thuis. Dus ik kan wel zeggen van harte welkom, maar in dit geval ben ik bij jou thuis. Dus ik voel me welkom, laat ik het zo zeggen. Niels van Latem, we gaan het hebben over natuurwijn. Want natuurwijn, daar heb jij een prachtig boek over geschreven.
Dat klopt. Ja.
Dat klopt.
Ja. Helemaal goed.
Maar ik ben vooral benieuwd, hoe kwam je ertoe om een boek over natuurwijn te schrijven?
Het idee is al een tijdje oud. Ik ben zelf, was ik eigenlijk op een soort ontdekkingsreis naar in de wijn van hoe kan ik nog lekkerder en beter wijn drinken. En toen kwam ik op het pad van biodynamisch. Nou, eigenlijk eerst biologisch, toen biodynamisch. En toen volgde op een gegeven moment ook natuurwijn. En daar ben ik me in gaan verdiepen. Want zo zit ik dan wel weer in elkaar dat ik er meer van wil weten. En ik ben boeken gaan lezen daarover. En die zijn voornamelijk Engelstalig. Als er al zijn er niet heel veel. En op een gegeven moment stuit ik op het boek Natural Wine for the People van Alice Fearing. Is een Amerikaanse wijnjournalist. En ik dacht van, nou, dat is nou echt een tof boek voor Nederland. Dat is precies eigenlijk wat ik zou willen dat de Nederlander zou lezen om een beetje op het goede spoor te komen van natuurwijn en er wat meer over te weten. Dus zodoende ben ik een uitgever gaan zoeken. En dat is ook gelukt. En die uitgever is vervolgens de originele uitgever van het Amerikaanse boek gaan benaderen. Want er zit natuurlijk altijd een fee aan als je een vertaling op de markt wil brengen. Maar die bleek dusdanig hoog dat die uitgever zei, sorry Niels, dat is een hartstikke leuk idee, maar dat ga ik niet doen. Waarom schrijf je niet zelf een boek? Nou.
En zo is het.
En de rest is geschiedenis eigenlijk, juist. Ja.
Natuurwijn. Nou, kan jij me dan kort proberen uit te leggen, wat is dan natuurwijn?
Dat ga ik proberen. Ik heb er zelf een definitie voor opgesteld, die ook in mijn boek terug te lezen is. Maar ik moet er wel bij zeggen, het is totaal geen harde wetmatigheid of wat dan ook. Het is best wel een grijs gebied. Maar voor het gemak gaan we ervan uit dat natuurwijn wordt gemaakt van biologisch of biodynamisch verbouwde druiven. Die vervolgens spontaan vergisten met de van nature aanwezige gisten. Waarbij uiteindelijk in de wijnkelder niet wordt gefilterd of geklaard en zo min mogelijk met chemicaliën wordt gemerkt. Nou, eigenlijk helemaal niet. En het enige wat dan nog wel eens als toevoeging wordt gebruikt is een beetje sulfiet. En dat is het eigenlijk.
En is het zo dat, want ik heb altijd het idee, bij mij komen mensen in de winkel die zeggen, heb je biologische wijn, natuurwijn? En dan begin ik altijd een beetje te grinniken of een beetje schaapachtig te kijken. Van, ik zeg, ja, wijn is eigenlijk het meest natuurlijke product al. Snap ik heel erg dat er fabriekswijnen zijn. Mm-hmm. Ik denk dat het andere uiterste is dan wat jij nu schetst. Maar dat er heel veel best wel tegen het natuurlijke wijnproces aan zit.
Ja, dat klopt. Dat is ook zo. En daarom kan je niet echt een harde grens trekken van dit is natuurwijn en dat niet. Ik vind elk initiatief die kant op vind ik goed en sympathiek. Als je even grofweg de wijnwereld uit elkaar trekt, is 90% is ongeveer wat jij zegt fabriekswijn. En de 10% die daar bovenuit steekt is kwaliteitswijn of premium wine.
En is die premium wine bijna altijd natuurwijn?
Nee, niet per se. Maar dit is wel wijn waarbij de wijnmaker meer aandacht heeft voor zijn omgeving bijvoorbeeld. En ook zorgt dat er een balans is voor wat betreft de natuur. Alleen natuurwijn zelf gaat daar verder in. En die kwaliteitswijn kan nog steeds gebruikt of gemaakt worden, terwijl er gebruik wordt gemaakt van bepaalde chemicaliën in de wijngaard, omdat dat nou eenmaal mag.
Is het een visie die veranderd is in de afgelopen 10 jaar... bij die 10% top producenten bijvoorbeeld? Waar ik op doel, een beroemde Chateau Palmer in Margaux. 20 jaar geleden was dat meer chemicaliën die erbij kwamen kijken. Zijn die allemaal anders gaan kijken?
Ik denk niet allemaal, maar wat je wel ziet is dat. Dat vind ik eigenlijk trouwens vreselijk als iemand zegt wat je wel ziet. Dat doen politici altijd. Verbeter me als ik het nog een keer doe. natuurwijnmakers beïnvloeden wel die 10%. Dus ze kijken daarnaar en ze nemen dingen over. Ze gaan bijvoorbeeld zelf proberen uit te vinden hoe ver kunnen we gaan met zo min mogelijk sulfiet toe te voegen. Omdat ze wel inmiddels snappen dat dat ook wel gewoon goede resultaten oplevert. En dat het soms helemaal niet nodig is om er een bepaalde hoeveelheid van te gebruiken. Omdat het ook minder kan.
Ben jij, omdat je auteur bent van dit boek, zelf een, als het ware, een natuurwijnactivist?
Dat vind ik een lastige. Ik ben er niet ineens alleen maar natuurwijn aan het drinken of zo, totaal niet. Maar ik vind de filosofie erachter, daar ben ik wel een groot voorstander van. En dan komt dat ik ook dan naar het grotere plaatje kijk, van niet alleen naar de wijn als eindproduct, maar meer ook het effect van wat de wijnwereld heeft op de natuur. Als je nagaat dat in Frankrijk van alle, alle landbouwproducten die worden geteeld, daar is misschien 5% daarvan is wijn, maar die gebruiken met elkaar ongeveer 30% van alle chemicaliën die in heel Frankrijk worden gebruikt. Dus ja. Dat is best wel heftig en ik denk dat dat een stuk minder kan.
Zeker.
Bekijk het puur vanuit de natuur in zijn geheel, zeg maar, om daar ook een steentje aan bij te dragen.
En de andere kant op, naar het. Ik heb zelf het idee, als ik natuurwijn drink, dat dat gezonder is dan dat ik de Coca-Cola wijn drink.
Voor jou persoonlijk bedoel je?
Ja, en niet alleen ik, maar de mensen. Als we allemaal in plaats van de. Wat is een mooi aantal per. Per week, 6 glazen wijn per week. Nou, laten we daar zo als mooi gemiddelde op houden. Als dat 6 glazen chemische wijn is, dat je dus allemaal veel meer sulfiet naar binnen krijgt. Noem maar op, ik denk dat jij het beter weet. In plaats van natuurwijn. Dat natuurwijn, dat je er uiteindelijk wel gezonder van wordt.
Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk blijft het alcohol en gezond is natuurlijk een dingetje. Maar ik denk wel dat het serieus beter voor je is. Natuurwijn heeft ook vaak minder alcohol. Dus dat scheelt al een beetje. En ze hebben in supermarktwijnen, er is laatst nog onderzoek naar gedaan, hebben ze echt hele schadelijke gifstoffen gevonden die helaas nog steeds toegestaan zijn in de wijnmakerij. En het weerwoord dat je dan altijd krijgt, ja, maar het is allemaal binnen de marges, weet je wel, die mogen. Dus wettelijk gezien kan je er niks mee, maar er zitten gewoon, bijvoorbeeld Roundup is een heel bekend soort van verdelgingsmiddel. Wat echt ernstig is, waar je bijvoorbeeld kanker van kan krijgen als je dat heel erg veel zou, als je daar in contact mee zou komen. Maar omdat ze zeggen, ja, wij mogen tot een bepaalde hoogte, kunnen dat soort stoffen erin voorkomen, maar is het binnen de marges van wat is toegestaan. Dus.
Zou jij ervoor willen prediken dat er een etiket op het backlabel komt, dat er meer duidelijker in op staat wat erin zit?
Dat sowieso. Dat haal ik ook in mijn boek aan. Ik heb daar Esmee Langerijs over geïnterviewd. Die is daar een groot voorstander van om meer transparantie te hebben over wat er nou eigenlijk in de wijn zit en hoe het gemaakt is.
Maar is dat, kijk, we zitten in Den Haag, dus een klein beetje inderdaad die politiek erbij halen. Als je ziet hoe moeilijk de politiek te veranderen is. Hoe lang gaat dit proces duren dan? Wanneer hebben we dat voor elkaar?
Ik denk nog best wel lang. Er zijn wel wat initiatieven. Maar er is natuurlijk ook een enorme lobby die er tegen wil houden. Omdat de belangen groot zijn, denk ik, om niet te willen vertellen wat er allemaal gebeurt.
Is natuurwijn altijd duurder?
Vaak wel, ja. Dat komt omdat het zijn allemaal kleinschalige bedrijven, de meeste. Het is arbeidsintensief, omdat de natuurwijnmaker doet relatief veel werk in de wijngaard en minder in de kelder. Dus een beetje het omgekeerde proces van conventionele wijn, noem ik dat maar even dan. De aantallen zijn vrij laag, wat dan ook weer de prijs opdrijft als iets heel populair wordt. Maar gemiddeld is een fles natuurwijn zit wel een stukje boven de andere wijn.
Ik vergeet iets heel belangrijks. Aha. Iets wat ik altijd aan het begin van de podcast doe. En een fles wijn cadeau geven. Want okay. Ik denk, dat kan je na afloop van een gesprek doen. Maar het is veel leuker om aan het begin te doen. Die geef je heel graag cadeau. Ik zal je eerlijk zeggen, ik probeer altijd een fles te geven waarvan ik denk, nou, dat is iets leuks. Mm-hmm. Ik had iets uitgezocht, die heb ik in de auto gelaten, want ik durfde het eigenlijk toch niet. Dat is de grootste fabriekswijn die ik... Ik ben ooit naar Italië afgereisd. En ik heb daar bij Cantine Due Palme. Dat is een wijnproducent. En alsof je op een olieraffinaderij binnenkomt. Gigantische stalen containers. Daar hebben ze een laboratorium waar ze met witte pakken werken. Alles is met heel veel chemicaliën. Die ga ik je niet geven. Ik ga je een eigen wijn geven. Dit is van Skaap Wines. Een winery in Zuid-Afrika waar ik mede-eigenaar van ben. En dit is de wijn die is vernoemd naar mijn dochter Rosalie. Die
wat leuk.
In 2016 is geboren. En dit is de Skaap Rosalie 02, omdat zij in 2018 de oogstjaar van deze Shiraz 2 jaar was. Dus ga er lekker een keer van genieten. Okay. Het is geen natuurwijn, ja. Maar ik weet wel, ik heb goed gekeken. Het wordt wel met liefde gemaakt.
En dat is ook heel belangrijk.
Dat is een heel belangrijk ingrediënt in het leven.
Precies. Kijk, en liefde staat ook vaak voor aandacht. En dat betekent dat er ook min of meer automatisch ook wel weer beter wordt gelet op of het, hoe natuurlijk het is.
Zeker.
En ik heb een zwak voor Zuid-Afrikaanse wijnen. Dus die punt heb je alvast binnen.
Kijk, zo is dat. Ja. Ben je veel op wijnreis geweest?
Laat ik zo zeggen, de vakanties staan wel altijd in het teken van dat er in ieder geval wijn gemaakt moet worden. Dus dat is al min of meer een voorwaarde. Ik ben een paar keer op persreis mee geweest naar Bordeaux. En af en toe maak ik met mijn vrouw, die tevens ook groot wijnliefhebber is, wel uitstapjes richting een wijngebied. Ja.
Is er een epicentrum waar ze op dit moment vooruitstrevend zijn op het gebied van natuurwijn? Of is er juist de andere kant op iets te zeggen? Van, is er een land die echt nog wel eens een keer met hun neus op de feiten gedrukt moet worden?
In Europa zijn er een paar hotspots. Die kun je ook teruglezen in mijn boek. En dat zijn plekken waar natuurwijnmakers elkaar beïnvloeden. Waardoor het een soort van olievlek wordt die langzaam groter wordt. Het zijn er uiteindelijk nog niet steeds heel veel. Maar wel, je ziet wel dat dat een soort van plekken zijn waar er steeds meer bij komen. Dat is bijvoorbeeld in Burgenland in Oostenrijk. De Steiermark ook in Oostenrijk, Zuid-Steiermark. De grens van Slovenië en Italië. Waar veel orange wine wordt gemaakt, is ook zo'n plek. En zo beschrijf ik er nog een aantal. Maar voornamelijk vind je ze wel in Europa, in de klassieke wijnlanden eigenlijk. Waar nu de meeste natuurwijn vandaan komt. Maar feitelijk wordt het overal ter wereld, begint het wel ook steeds populairder te worden.
En de orange wine, hè, is dat nou eigenlijk bijna altijd natuurwijn?
Bijna wel, ja. Het hoeft niet per se. Je hebt in Roemenië heb je... daar wordt ook best wel op grote schaal orange wine gemaakt, maar niet echt natuurlijk. Een tijdje terug zag je die ook bij de Hema en bij Aldi bijvoorbeeld. Proberen ze daarmee een beetje de markt te bereiken, maar dat sneuvelt vaak na 1 keer. Maar ik denk 9 van de 10 keer is orange wine ook wel, kan je wel tot de natuurwijn rekenen.
Het is best wel moeilijk, vind ik soms, orange wine. Ook als verkoper. Je moet echt de hula hoop gaan dansen en op zijn kop gaan staan om de klant uit te leggen wat het is. En dan maken ze thuis open en dan... Ik heb best wel vaak dat ze dan teleurgesteld terugkomen.
Ja, het is weer een hele nieuwe dimensie, denk ik, aan alle wijnopties en smaken die je hebt. Terwijl het echt een eeuwenoud proces is. Dat is dan wel weer grappig. Alleen dat zijn we ergens helemaal kwijtgeraakt, denk ik. Maar ik snap je punt wel. Het is compleet anders dan wat je kent vaak. Er is natuurlijk wel een enorm verschil in orange wine tussen fruitig en best wel robuust. En alsof je zeg maar een dikke Bordeaux opentrekt waar je een hele avond over kan doen. Dat soort orange wines zijn er ook. Het is wel wennen.
Het is ook vaak een groter vergrootglas, hè, wat ze erop hebben als je het gaat proeven. Het is anders. Dus als het een Sauvignon Blanc is uit de Loire, dan denk je, nou, dat drinken we. En als het ietsje afwijkend is, dan accepteer je dat. Maar dit is zoveel afwijkend dat je er echt naar gaat kijken.
Ja, en Denk je dat het daardoor misschien tegen kan vallen voor mensen?
Ik denk dat wel. Ik maak een beetje de vergelijking met alcoholvrije wijnen. Mensen ook denken, nou, dit ga ik eens even goed proeven. Want ik wil echt zeker weten dat dit hetzelfde smaakt wat ik in mijn gedachten heb van wijn. En het is, wat je zegt, een hele andere dimensie. Wat dat betreft moeten mensen ervoor ontwaken. Het is hetzelfde als iemand altijd Primitivo drinkt en dan een keer aan een mooie Pinot Noir Spätburgunde moet. Dat echt even wennen is.
Ja, ik hou ervan om dat soort dingen te ontdekken. En dat geldt ook voor natuurwijn. Het is wel iets voor mensen die open-minded zijn voor wat betreft wijn, denk ik. Als je zegt van, nou, ik hou alleen van zwoel rood, wat jij zegt, Primitivo bijvoorbeeld, ja, dan dat soort klanten.
Is er nog een lange weg te gaan?
Ja, maar dat soort klanten zijn ook gewoon lastig te overwinnen en over te halen, denk ik. Dus je moet wel van nature al iets in je hebben dat je gewoon daar avontuurlijk in bent.
Het boek, hoe lang heb je erover gedaan?
Ik heb er een half jaar over gedaan.
Werk je er dan elke dag aan?
Bijna, maar wel alleen in de avonduren en op mijn vrije dagen.
Is dat leuk om te doen?
Het is onwijs leuk. Het gaf mij heel veel energie. Ik had er zelf meer tijd in willen steken, maar de uitgever had simpelweg een einddatum in gedachten, die ook netjes op mijn contract stond, wat ik ondertekend heb. En nu ben ik er heel blij mee, dan heb je gewoon in het najaar, wat natuurlijk altijd ook weer qua verkoop gunstig is, heb je gewoon je boekje lekker in de winkels liggen. En stok achter de deur is sowieso goed. Maar het was wel heel intensief.
Het ligt nu in de meeste winkels?
Ja, het is nou sowieso online is het wel echt ruim voorhanden. En in de winkels, de boekenwinkels, heb ik niet zo'n heel goed beeld van. Ik concentreer mezelf vooral ook op natuurwijnwinkels. Omdat ik vind dat dat een goede combinatie is. En dat vinden ze zelf ook heel tof om die boekjes daar te hebben liggen. En dat zijn er inmiddels wel een flink aantal.
Nou, vanaf nu is het ook te koop dus bij mij in de winkel.
Ja, gaaf.
Wat me leuk lijkt, dat is een goede test voor deze podcast, om erachter te komen of er goed naar geluisterd wordt. Hè? Ook al niet alleen de eerste minuut, maar de eerste drie die zich inschrijven op wijnadvies.nl/natuurwijn, die krijgen een gratis exemplaar van mij. Dus dat hebben we bij deze geregeld.
Gaaf.
En in de alle drie de winkels komen de boeken te liggen. Even buiten de natuurwijn om. Hoe ben jij ooit, want je bent verliefd op wijn, neem ik aan.
Zeker. Ja, dat moet ook wel.
Is die liefde ontstaan met de paplepel? Of is dat altijd al? In studietijd?
Nee, ook niet. Ik ben van oudsher ben ik eigenlijk meer speciaal bierdrinker. Dat is tenminste een beetje hoe mijn interesse ontstond. In ieder geval buiten de gebaande paden. En ik dronk vroeger eigenlijk gewoon supermarktwijnen, geef het eerlijk toe. Totdat ik een keer voor een magazine waar ik voor werkte werd gevraagd om naar Den Haag te komen, waar ik toen nog niet woonde, maar inmiddels wel, om een Italiaanse wijnmaker te interviewen en tegelijkertijd ook zijn wijnen te mogen proeven. Nou, dat leek mij wel gaaf, dus ik daar naartoe. En dat bleek dus Piero Antinori te zijn. Ik had geen idee, ik wist niet wie de goede man was. Maar een super aardige kerel, leuk gesprek met hem gehad. Daarna gingen we aan de lunch en we zijn hele reeks aan topwijnen mogen proeven. En toen ging bij mij iets in mijn hoofd open waarvan ik dacht van ja, dit is wel even andere koek. En nu, ja, toen was ik een soort van om van dit is wel echt, hier ga ik echt meer mee doen en hier wil ik alles van weten. En zo is het een beetje begonnen eigenlijk.
En weet je er nu alles van?
Nee, lang niet. Nee, hoe meer je leert, hoe minder je weet. Want soms wordt het ook wel weer een soort verwarrend. Maar het is gewoon elke dag weer nieuwe ontdekkingen doen. Dat vind ik eigenlijk het mooiste eraan.
Ja, ja. En als je nou zou willen zien wat er over 10 jaar veranderd is in de wijnwereld, wat zou je dan het liefst zien?
Ik hoop dat wijnmakers met wat meer aandacht kijken naar hun eigen wijngaard vooral, naar de balans daarin. Om te zorgen dat het niet alleen draait om de druivenstokken, maar ook om alles eromheen, weet je wel.
Gewoon diversiteit.
Biodiversiteit, goede natuurlijke balans. De wijnmakers die ik geïnterviewd heb en die ik bezocht heb voor mijn boek, Die hebben mij daar wel een soort van in geïnspireerd van, als je de natuur goed faciliteert, dan hoef je zelf ook minder. Het is wel nog steeds heel veel werk, maar dan kan de natuur ook heel veel zelf regelen. En dan hoef je niet in te grijpen als er iets misgaat.
Dus eigenlijk een mooie, goede natuurwijn wordt in de wijngaard gemaakt en niet in de kelder.
Nee, ja, feitelijk wel, ja. Dat zou voor elke wijn moeten gelden, maar dat is wel waar de basis ligt inderdaad. En de garantie voor uiteindelijk voor wat er in de fles komt.
En daarbij wat je net al noemde natuurlijk, hè, dat er 30% bijvoorbeeld in Frankrijk van de chemicaliën gebruikt worden voor 5% van de landbouwcapaciteit.
Ja, van het areaal, zeg maar.
Ja, ja. Ik had vorige week te gast in de podcast de wijntweeling. Dat is een tweeling die actief is in de wijn.
De dame Zandbergen.
Juist, ja, precies. De zusjes. Die zaten vorige week in de podcast.
Die mij met op één plek verslagen hebben bij het NK
blindproef. Oh, hier ligt een gevoelig punt. Ja,
nee, helemaal niet.
Oh, die zijn naar de wereldkampioenschappen gegaan.
Ja, heel tof.
Ze vierde geworden. Maar dat was te beluisteren in de podcast van vorige week. Die natuurlijk gewoon terug te luisteren is. Eventueel via je favoriete podcast app. Daar hadden we het over wat er over 10 jaar misschien veranderd zou kunnen zijn. En dat is sommige van die zware flessen en de enorme. Want ik heb een biologische wijn die ik verkoop bij mij in de winkel. Dat heet Trepasso. En dat zit in een fles. Nou, een doos van 6 is net te tillen. En dus als je 2 doosjes tilt, is het gewoon niet te doen. Dat is natuurlijk ook ongelooflijk als je dat in vrachtauto's gaat stoppen. Hoeveel uitstoot dat creëert. Ja. Zou dat niet over 10 jaar veranderd moeten zijn?
Zeker. Ik heb daar in mijn boek ook een stukje over geschreven dat sowieso glas is natuurlijk best wel milieubelastend. Dus ik denk dat het zoeken naar alternatieven zou inderdaad ook heel mooi streven zijn om daar wat mee te doen. En als je kijkt naar de vorm van de fles, is het natuurlijk gewoon heel hoe wij wijn herkennen, zeg maar. Maar feitelijk is het gewoon een heel ouderwets idee en totaal onpraktisch.
Maar een
melkpak is ook niet voor niks vierkant.
Nee inderdaad. Maar dat gaan we dat ooit accepteren?
Ik denk het wel.
Een mooie wijn in een melkpak.
Kijk, er zijn nu ook experimenten met kartonnen wijnflessen. En voor een deel van de markt denk ik dat dat zeker mogelijk is. En als je kijkt naar de bier, de wereld is nu, is alles gaat in blik. Niet nooit alles, maar voor een groot deel wel. Dus ik denk, ja, de wijnwereld hobbelt daar natuurlijk een stuk achteraan.
Ja, ik denk het ook hoor, dat wel echt een ontwikkeling gaat maken. In de, 10 jaar is wel een mooi tijdsbestek, maar het mag eerder. Ja. Het wordt alleen altijd wel in de kiem gesmoord, bijna door projecten. En het lijkt dan toch niet te lukken, waardoor de markt een beetje stottert om er nog een keer aan te beginnen.
Ja, ik snap wat je zegt. Maar ja, uiteindelijk is het ook een kwestie van nadenken over wat duurzaam is. En uiteindelijk gaat het je ook alleen maar geld opleveren, denk ik. Ik bedoel, als je nu al die zware flessen in die vrachtwagens, als je dat op grote schaal bekijkt, wat je net al zei, ja, dat is gewoon gigantisch wat voor verschil je daarmee kan maken als je het slimmer doet.
Moet er een groep wijnhandelaren ontstaan die gaan samenwerken, die een beleidsplan creëren, die zeggen van dit moeten we gewoon gaan creëren. Want als je elkaar blijft aankijken, kom je er niet.
Nee, klopt. En de vraag is altijd wie neemt inderdaad de leiding, wie gaat dit in gang zetten? Ik durf dat niet te zeggen. Ik vind het een leuk idee, maar denk je er zelf over?
Nou, ik word wel enthousiast ervan. Ik heb al heel lang geroepen, ik verkoop een Sauvignon Blanc. Dat is geen natuurwijn, dus daar komt het wel weer. Dat is redelijke fabriekswijn. Misschien geen Coca-Cola, maar wel Fanta. En dat is altijd maar op die flessen. En elke horecatent, die brengt die flessen weer naar de glasbak. Allemaal gedoe, moet weer een vrachtauto voor komen rijden. Ik zie dat fantastisch in kartonnen pakken. Of in de melk pakken. En die je daarna helemaal fijn kan stampen en weer goed kan recyclen.
Ja.
Of ik de voortouw moet gaan nemen, weet ik ook niet. Maar ik heb wel zin om daar mijn steentje aan bij te dragen.
Ja, nou ja, als je het zoals in deze, als je het in een podcast gewoon, als je het vaak genoeg blijft roepen, dan
Misschien luistert er iemand en die zegt, ik doe met je mee. Dan ben ik zeer benaderbaar, denk ik.
Ja, tof. Ik vind het een goed idee.
Wat wordt je volgende boek?
Ja, nou, ik ben nu nog heel druk om het in de markt te zetten, zoals dat zo mooi heet. Maar ik heb daar nog niet echt over nagedacht. Ik sluit zeker niet uit dat er nog een boek komt. Ik heb die vraag ook al gekregen van andere mensen. Van, ik hoop niet dat het je laatste boek is. Dus dat is een mooi compliment en ook weer een...
Maar volgende boek is wijn gerelateerd? Of?
Ja, ik heb eigenlijk stiekem ook wel de droom om een keer een roman te schrijven. Maar dat kost denk ik nog meer tijd en... die heb ik nog even niet.
Ik heb wel zelf altijd, als je een paar glazen wijn drinkt, komt die fantasie wel beter op los. Dus je kan wel een combinatie daarin maken misschien.
Nou ja, ik kan ook wel kijken hoe het schrijven vordert als je er steeds meer wijn in gooit. Maar ja, ik weet niet of dat echt een goed idee is.
Er zijn schrijvers die alleen diep in de nacht hun beste boeken schrijven. Maar ja. Yeah. Het is natuurwijn, een helder verhaal over troebele wijn. Dus in veel boekhandels, maar vooral online te koop en dus in de winkels van Siersma Wijnadvies. Hoe loopt de verkoop?
Ik heb niet alle cijfers tot mijn beschikking, helaas. De oplage is op zich bescheiden. En de uitgever heeft zelf het idee van, nou, ik trek er een jaar voor uit om om de eerste druk zeg maar uit te verkopen. Ik heb zelf de ambitie om het sneller te willen. Vind ik ook gewoon leuk. En ik denk nu met de feestdagen in aantocht dat er ook wel weer een klein sprongetje gemaakt zal worden. Tenminste, dat hoop ik. Het is natuurlijk ook heel tof om cadeau te geven.
Dat is heel leuk. Met een fles wijn erbij in een mooi kistje en helemaal leuk. Dus de eerste drie die naar wijnadvies.nl/natuurwijn gaan en daar het formuliertje invullen, dan krijg je een boek. Dat komt van mij en daarna zijn ze gewoon te koop. Bij mij ook in de drie winkels, Baren, Laren en Huizen en ook via mijn webwinkel. Dus dat is leuk. Ik wil je bedanken. Het half uur zit erop. Het is niet te geloven hoe snel het gaat.
Het gaat heel snel. Ja, nee, dankjewel. En ik vond het heel leuk om te doen ook.
Nou, tot een andere keer.
Ja, wie weet. Dank je.